Nou, laten we lezen. Zacharia 7. Er staat boven, gehoorzamen is meer dan vasten. Het gebeurde in het vierde jaar van koning Darius, op de vierde van de negende maand, in de maand Gisleu, dat het woord van de Heer tot Zacharia kwam. Toen nam men Sarezer en Regem Melech met zijn mannen naar het huis van... Sarezer en Regem Melech met zijn mannen naar het huis van God had gestuurd om te trachten het aangezicht van de Heer gunstig te stemmen, zeiden zij tegen de priesters die in het huis van de Heer van de legermachten waren en tegen de profeten: moet ik in de vijfde maand blijven treuren en mij blijven afzonderen zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb? Toen kwam het woord van de Heer van de legermacht tot mij: zeg tegen de hele bevolking van het land en tegen de priesters, wanneer u deze 70 jaar gevast en rouw bedreven hebt, in de vijfde en in de zevende maand, hebt u dan werkelijk voor mij gevast? Of als u at en als u dronk, was u het niet die at en was u het niet die niet dronk? Zijn dit niet de woorden die de Heer liet prediken door de dienst van de vroegere profeten? Toen Jeruzalem met zijn omliggende steden bewoond en gerust was, en het zuiderland en het laagland bewoond waren, verder kwam het woord van de Heer tot Zacharia: zo zegt de Heer van de legermachten, vel een betrouwbaar oordeel, bewijs elkaar goede tierenheid en barmhartigheid, onderdruk weduwe nog wees, vreemdeling nog arme, bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. Maar zij weigerden er acht op te slaan. Zij zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te hoeven luisteren. Zij maakten hun hart als diamant om maar niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de Heer van de legermacht door zijn geest gezonden had, door de dienst van de vroegere profeten. Daardoor is grote verbolgenheid bij de Heer van de legermacht ontstaan. Daarom is het gebeurd zoals hij geroepen had, maar waarnaar zij niet geluisterd hadden. Evenzo riepen zij, maar luister ik niet. Dus zij riepen, maar ik luister niet, zegt de Heer van de legermachten. Ik heb hen echter met een storm weggeblazen naar alle heidenvolken die zij niet kenden. Het land werd achter hen verwoest, zodat niemand er doorheen kon trekken of ernaar terugkeren. Zo maakten zij van het begerenswaardige land een woestenij. Tot zover. Ja. Nou. Ik ga weer proberen om dit hoofdstuk een beetje dichtbij te brengen. Bij onszelf. Bij de tijd waarin wij leven. Het is natuurlijk in eerste instantie geschreven voor de tijd na de ballingschap van Israël. Eigenlijk Juda. Ze kwamen terug uit ballingschap. En het huis van de Heer werd herbouwd. En zoals je uit het boek Ezra kunt lezen, was dat herbouwde huis, de tempel, een beetje treurig vergeleken bij het oude van Salomo. Maar toch waren ze blij, tenminste de jongere generatie, dat ze in ieder geval nog weer een tempel hadden. Maar de Heer stuurt deze profeet Zacharia en ook Haggai zijn tijdgenoot, en Malachi overigens ook, om dat volk erop te wijzen dat hoewel zij uit de ballingschap waren teruggekeerd, dat zij met hun hart nog steeds niet bij de Heere waren teruggekeerd. En zo is het vandaag eigenlijk ook. Want de christenheid, laat ik het even zo noemen, christelijke erf, dat wat er aan getuigenis is achtergebleven van de Heer Jezus, in naam, dat is ook in ballingschap geweest. In de middeleeuwen was er geen zicht meer en geen licht meer. Maar er kwam een deel terug uit de ballingschap. Er kwam een revij, een opwekking in de 19e eeuw. Toen werd er weer zicht, licht ontvangen op de dingen van de Heer Jezus. De 10 maagden werden allemaal weer wakker. En de roep van de bruidegom kwam. Zie, de bruidegom komt. Er kwam weer interesse voor de komst van de Heer Jezus. 5 waren wijs. En 5 waren dwaas. Ook Jehovah's getuigen hebben het over de komst van de Heer. Maar ze hebben geen olie. Het is namelijk een valse leer. Maar dat deel wat wel licht ontvangen had, dat laten we het even dan voor het gemak de evangelische behoudende christenheid noemen. Dat is ook weer van de Heer afgeweken. Helaas. Want het gaat de Heer om één ding. En dat is dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt in zijn huis. Alles in de tabernakel spreekt van Christus. Alles in de tempel spreekt van Christus. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Ja toch? De gemeente is de tempel van de Heilige Geest. En alles wat daarin gebeurt, alles wat daarin plaatsvindt, zou moeten zijn tot de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Er is vandaag geen enkele uiterlijke zegen meer voor een gelovige. Er is geen uiterlijke offerdienst meer. We hebben geen uiterlijke ambtsdragers meer, priesters die ons allemaal bij de Heer brengen. Alles is onzichtbaar door het geloof. En omdat wij de Heer Jezus kennen, is dat genoeg. Toch? Ik hoor nog niet... Ja, yes! In Hem hebben wij alles wat we nodig hebben. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd... Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Daarom is het belangrijk dat wij als gelovigen... alleen de eer zoeken van de Heer Jezus in ons leven, in de gemeente. En niet nog weer dingen erbij gaan voegen. Nou, dat is helemaal losgelaten in de generaties die volgden op het revij, op de opwekking van de 19e eeuw. En vandaag heb je de Heer Jezus plus iets. Nou, je hebt plus ervaringen, plus genezingen en wonderen. Christus plus de Joodse vormen. Ja, Sabbat. Jezus Christus plus Israël. Vandaag natuurlijk, in onze tijd. Dan wordt er gezegd door sommige mensen. Als je niet achter Israël staat, kun je niet eens een echte gelovige zijn. Nou. En dus is er vandaag ook weer een ballingschap... Babylonische spraakverwarring. En heel veel mensen gaan mee in of het ene Christus plus of in het andere Christus plus. Maar Zacharia 7 laat zien in het midden dat God al had gezegd tegen zijn volk: vel een betrouwbaar oordeel, vers 9. En bewijs elkaar goede tierenheid en barmhartigheid. Dat is de vrucht van de geest in onze tijd. Want zodra wij iets naast de Heer Jezus najagen in het geestelijk leven, dan wordt het vlees weer geactiveerd. Onze eigen natuur. Dat komt er dan bij. Met als gevolg dat mensen wel kunnen praten over de Heer Jezus en misschien wel mooi kunnen spreken over de Heer Jezus. Maar dat als het echt erop aankomt, dat ze toch weer niet de ander uitnemend achter dan zichzelf en toch weer voor hun eigen eer, hun eigen naam, hun eigen belangen gaan. Dat is onze tijd. Evangelischen, even grofweg gezegd, hè, zoeken ook hun eigen belang. Vaak. Dus moeten we onszelf onder de loep nemen vanmiddag. En kijken, doen we dat wat we nou doen echt voor de Heer? Of doen we dat voor onszelf? Zijn wij hier bijvoorbeeld vanmiddag bij elkaar omdat wij een verlangen hebben om de Heer Jezus te leren kennen en zijn woord? Of zijn we hier bij elkaar omdat het moet of omdat we het wel interessant vinden of gezellig? Dat is de vraag. Nou, afgelopen week ben ik weer een paar keer geconfronteerd met het feit dat mensen, als het er echt op aankomt, en dat vind ik zelf heel frustrerend, met de waarheid een loopje nemen. Ook de mensen die de Heer Jezus prediken. Ook de mensen die de Heer Jezus vertegenwoordigen in allerlei organisaties. En als ik dan wil ontdekken wat is de waarheid, kom ik er niet uit. Want die zegt dit en die zegt dat. En ik denk, hoe kan dat nou? Het zijn allemaal broeders. Ze hebben allemaal de Bijbel. Ze prediken. En toch zegt die dit en die zegt, nee, dat is niet zo. En die zegt weer dat. Dus dat is toch heel moeilijk. Ja? Dus Zacharia is een profeet, de stem van de Heer, die tot ons spreekt. De geest spreekt tot de gemeente. En wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Vandaag is de tijd dat het oordeel ook begonnen is bij het huis van God. En dat wij moeten luisteren naar wat de geest zegt. Zodat wij ook klein worden van onszelf. En de Heer Jezus de ruimte geven. Nou, het begint met in het vierde jaar van koning Darius. Dat was 2 jaar nadat hij die 8 nachtgezichten had gehad. Die we hebben behandeld. Hè? En 2 jaar voordat de tempel gereed was. En er kwamen de mannen uit Babel. En die dachten bij zichzelf, ja, die tempel is bijna klaar. Nou, vandaag zou je kunnen zeggen, de Heer Jezus die komt bijna. Dus ik ben er wel een beetje klaar mee met dat vasten en zo. Dat heb ik nou al 70 jaar gedaan. Dus, wat lezen we vervolgens? Kijk maar mee. Vers 2. Toen men Sarezer en Regen Melech met zijn mannen naar het huis van God had gestuurd. Om te trachten het aangezicht van de Heer gunstig te stemmen. Nou, die namen zijn niet Joods. Zie je dat? Zij hadden eigenlijk al de namen overgenomen van waar ze vandaan kwamen, van Babel. Maar in Handelingen 11 lezen wij dat zij voor het eerst christenen werden genoemd. In Antiochië. Want men zag iets in die mensen van de Heer Jezus. Maar hier zien we het tegenovergestelde. Nou, welke geur gaat er van ons uit? Welke naam dragen wij? Dragen wij het gewaad van deze wereld? Zoals deze mensen die genoemd worden naar Babel, de verwarring. Hè? Of dragen wij de naam Christen? Kunnen mensen aan ons proeven, aan ons zien, dat wij horen bij de Heer Jezus Christus? Dat ons ja, ja is, ons nee, nee, dat wij betrouwbaar zijn. Dat we elkaar niet veroordelen en haten, zoals dat in het midden staat. Maar dat wij een juist oordeel vellen. En dat we echt bekend staan als mensen waarin de Heer Jezus gezien wordt. En dat is natuurlijk een groeiproces. Maar wat voor naam dragen wij? He? Daarom is het belangrijk dat we vandaag geen eer voor onszelf zoeken. He? Maar dat echt de Heer Jezus schittert. Kijk, als ik ergens kom, dan zeggen ze, ik ken jou van YouTube, weet ik van allemaal. Dat, nou, dan denk ik, oké, fijn, hè, want ik probeer daar onderwijs te geven. Maar zodra men gaat zeggen van, nou, we moeten hem hebben, want hij staat op YouTube, dan gaan we alweer te ver. Hè? Dan is het alweer omdat ik bekend ben vanwege, dus dat moet niet. Het gaat er niet om dat ik bekend ben, het gaat erom dat Christus verkondigd wordt. Daar gaat het om. Ik heb ook de vorige keer gezegd in Veenendaal. Pas op met wat er binnenkomt aan leer in jullie samenkomsten. Want voordat je het weet heb je een Christus plus evangelie. Dan moeten we weer bezig zijn met andere zaken. Maar Paulus die zegt, nou laten we dat maar even opzoeken. In Colossense 2. Colossense 2.
Ik heb gehoord, heb ik dat misschien gemist dan de vorige keer?
Zou kunnen, ja. Of de keer daarvoor?
Ja, ik ben niet pas voor de tweede keer hoor. Maar welke, kun je een voorbeeld geven?
Van wat?
Welke leraar niet? En welke
dat doe ik niet op bandje. Ik zeg het zo wel in de pauze tegen.
Okay.
Ja? Ik ga geen namen noemen, doe ik nooit. Want je kunt zelf wel nagaan als er een boodschap niet helemaal zuiver is. Maar ik wil je zo wel toelichting geven. Colossense 2, er staat, let op, vers 1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u. Zie je dat? Nou, de Colossense hadden het woord van de waarheid aangenomen. Maar waarom had Paulus dan een strijd voor hen? Wij zouden zeggen, nou, Paulus, je kunt je beter druk maken om Korinthe of zo. Want de Colossenzen waren goed bezig. Ze hadden de Heer Jezus lief, ze hadden geloof in hem. Maar toch zegt hij, ik heb een strijd voor jullie. Nou, en waarom? Dat staat erachter. voor u en ook voor hen die in Laodicea zijn. Dan ga ik even naar vers 3, 2. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, let op, samengevoegd in de liefde. Dat wil zeggen dat als een gemeente een Christus plus evangelie krijgt, dan zijn de harten niet meer samengevoegd in dezelfde liefde tot hem en tot elkaar. En dan gaat hij verder en dan zegt hij: en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, en in wie alle schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Zie je dat? In hem, in de Heer Jezus, zijn alle schatten verborgen. Dat inzicht, dat wil zeggen, wij zijn in hem en hij is in ons. En Paulus zegt, ik heb zo'n strijd voor jullie, want ik proef dat er ook weer mensen zijn binnengekomen bij jullie die iets anders naast Christus brengen. Nou, vandaag is dat Israël. We moeten achter Israël staan, we moeten met Israël bezig, we moeten Israël steunen en supporten. Nee, wij hoeven niet Israël te supporten, ze zijn in oorlog. Het is niet het Israël van God. Onze opdracht is te bidden voor alle mensen, inclusief Israël. Voor alle mensen. Er is geen onderscheid des persoons bij God, vandaag. Romeinen 2 vers 11, er is geen onderscheid. Voor God is Israël niet Israël. Want niet allen uit Israël zijn Israël. Want voor God is alleen de Jood die besneden is van hart de ware Israëliet.
Maar het is wel zijn oogappel. En...
Nee, ja, maar niet vandaag.
Hij bewaart ze wel.
Hij bewaart ze wel. Opdat straks heel Israël behouden wordt, dat deel wat de antichrist niet gaat volgen. Ja? En vandaag in onze tijd... God bewaart zijn volk door alle aanslagen, door alle... Maar wij als christenen hebben niet de opdracht om daar achter te gaan staan. Achter een volk wat bommen gooit op Iran. Ja, ja waar.
Ik heb het net uitgelegd.
Oh ja, was ik het nog niet. Ja. Dus ik snap de sentimenten. Maar alle mensen zijn onder het oordeel, inclusief Israël. Onder de zonde, Romeinen 3. En alle mensen en alle hoge plaatsen en alle koningen hebben ons gebed nodig, opdat er enigen uit hen behouden mogen worden. Ja? Ja?
Ik dacht gisteren van, eigenlijk zouden er nog bidstonden georganiseerd moeten worden voor de mensen die daar wel in Den Haag zijn.
Ja, zeker.
Of niet?
Ja. Voor alle koningen, let op hè, 1 Timotheüs 2, voor alle koningen, voor alle mensen en voor alle heiligen. Dat staat er. Er staat niet... Ik wil dat je bidt voor Israël en voor alle mensen, maar gewoon voor alle mensen. Dat is de Romeinenbrief. De Romeinenbrief leert ons dat er is geen onderscheid meer voor God. Want toen Christus gekruisigd werd, heeft de hele wereld, dus Israël plus alle heidenen, zich schuldig gemaakt aan de dood van zijn zoon. En dus kwam de Heilige Geest en hij overtuigt de wereld van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Hij heeft het bewijs geleverd dat de hele wereld onder het oordeel ligt. En dus hebben wij de opdracht om te getuigen van de waarheid, evangelie te brengen, te bidden voor mensen.
En bidden voor de vrede van Jeruzalem.
Nee.
Dat staat wel in de Bijbel.
Ja, dat staat heel veel in de Bijbel.
Ja, ik ben het hier niet helemaal mee eens.
Nee, dat mag.
En de meeste voorgangers die bij ons komen, die zeggen het toch anders.
Maar hoe kunnen we dan bidden voor de vrede van Jeruzalem als die vrede pas komt wanneer de Heer Jezus komt?
Ja, klopt. Ik snap wat je bedoelt hoor. Prima als je zegt van ik bid dat Jeruzalem vrede mag vinden. Maar vandaag is het christelijke tijdperk. Vandaag bidden we niet voor specifieke steden. Vandaag bidden we niet voor specifieke volken. Maar vandaag bidden we voor alle mensen nogmaals. Dat is onze tijd. En straks, als de grote verdrukking begint en wij bij de Heer Jezus zijn, dan zal de antichrist komen en die zal van Jeruzalem één grote aanbidding maken van zichzelf. En dan, als de Heer Jezus komt, kijk, dan komt de vrede voor Jeruzalem. Maar niet eerder. Zacharia 12. Daar gaan we over volgend jaar mee verder. Ja?
Ik blijf achter Israël staan.
Ik niet. Ja.
De vergadering in Jeruzalem, Handelingen 15.
Ja.
Precies op de helft, vers 15. God zal zelf te vervallen het...
Ja. Ja.
David oprichten.
Ja.
Niet nu, maar dat komt. Ja. Eerst de gemeente.
Juist.
Eerst de gemeente waar de Heer Jezus centraal staat.
Ja, en daarom...
daarna zal hij de vervallen hut van David oprichten.
En hij zegt ook in Hebreeën 8, hè, na die dagen zal ik het verbond sluiten, het nieuwe verbond, met Israël en met Juda. Na die dagen, welke dagen? De dagen van de gemeente, de dagen van vandaag. En nogmaals, vandaag weten wij heus wel dat dat volk een toekomst heeft. Maar zij zijn vandaag niet het Israël van God. Want de Heer Jezus, hij is het ware Israël. Hè? En als je naar hem kijkt...
God zegent ze wel. Ze worden gezegend, ook als je kijkt in de oorlog, daar gebeuren gewoon wonderen. God is echt wel met ze bezig.
Dat is een heel andere. Ik heb het dus niet over wat God met Israël doet, ik heb het over onze verantwoordelijkheid. Dat wij niet naast de Heer Jezus een object, een voorwerp, een doel hebben waaraan wij onze aandacht geven. Naast hem.
Afgod?
Sorry?
Is dat een afgod dan?
Nee. Het is een afleiding. In de Colossense was dat ook wijsbegeerte, was dat Sabbat, was dat Joodse feesten, was dat engelenaanbidding. En Paulus zegt, ik heb een strijd voor jullie, want jullie worden ook weer op een zijpaadje gebracht. Begrijp je? Nou, laten we even verder gaan met dit, want anders krijgen we deze...
Ik vraag nog, wie Israël zegent zal gezegend worden.
Ja,
en wie Israël gevloekt zal gevloekt worden.
Je kunt niet alle teksten zomaar op vandaag plakken, hè? Dat gaat niet werken.
Het is Gods woord.
Maar ik zegen niet een volk dat mensen dood bommen gooit. Dat lijkt in de verste verte niet op de Heer Jezus, die het ware Israël is. En het Israël van God, daarin wie de geest van God is, daarvan zegt de Heer Jezus, zalig de armen van geest, zalig dit, dat. Dat zijn de ware Joden in Gods ogen.
Maar is dat dan vandaag de dag die Messias beleiden in Joden?
Ja.
Zeg maar, zijn dat het Israël?
Ja, heel goed. Ja, inderdaad. Nou...
En waar je voor mag bidden.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Maar dat zijn dan toch geen Joden meer.
Nee, dat klopt.
Dat zijn dan geen Joden meer.
Nee,
dat zijn
gelovige Israëlieten.
Die zijn allemaal een nieuwe schepping in Christus. Mm-hmm. Kijk, veel mensen, en dat is een beetje mijn werk, probeer dat te doen, hebben nog niet helemaal helder wat vandaag de tijd van de gemeente is. Hè? De gemeente is vandaag het project van God. Waarom? Omdat de mensheid... Israël onder de wet, dat was de test van de mensheid. De mensheid heeft een volmaakte wet gekregen, wat deden ze kruisigde de Zoon van God. Daarom is het oordeel gekomen over de wereld. En heeft Israël wat God betreft afgedaan in deze tijd. En gaat hij niet verder met Israël op de wijze waar hij niet dat deed. Hij is nu bezig uit dat volk en uit alle volken een eigen volk te verzamelen. En de kinderen van God bijeen te verzamelen en tot één lichaam, de lichaam van Christus te maken. De kinderen van God. Een nieuwe schepping. Mensen moeten totaal veranderd worden. En als je uiterlijk nou een Jood bent. Ja. En je hebt geen besneden hart. Dan is dat voor God geen Jood. Dan is dat iemand die in het vlees is. En wie in het vlees is kan God niet behagen. Romeinen 8. Dus Israël kan vandaag God niet behagen. Kan niet.
Maar hij bewaart ze dan.
Ja. Zeker weten. Dat heeft hij altijd gedaan.
Hij heeft ze teruggebracht naar zijn land.
Zeker. Maar ik heb het dus niet over. Het boek Esther is dat, hè. God bewaart zijn volk op de achtergrond, achter de schermen, weten we allemaal wel. Maar ik heb het nu vandaag over onze verantwoordelijkheid, waar wij mee bezig zijn.
Ja. Dank je wel. Even een opmerking, concreet. Voor 7 oktober 2023 was in Sederot, dus in het zuiden van Israël, een christelijke gemeente.
Oh.
Die bestond uit zuiver Joden.
Ja.
Ja? Ik zeg niet Messias beleidende Joden, want... Dat doe ik ook niet. Ik moet de Heer Jezus leren kennen. En die Joden kennen de Heer Jezus. Wie waren hun twee vijanden? Dat was Hamas met zijn raketten.
Ja.
En de Joden.
Ja.
De Chassidim.
Ja. En dat was in de tijd van Paulus ook.
Ja.
Precies hetzelfde.
Ja.
Hij zegt ook in Romeinen 15. Bid voor mij, strijd voor mij in de gebeden dat ik mag worden verlost van de ongehoorzame Judea. Ja? Dus we moeten dat niet te romantiseren. Want zij hebben de haat tegen het evangelie. En daarom werd Paulus natuurlijk ook vervolgd. Vooral door de Joden. En hij zegt, als ik nog de besnijdenis predik, word ik niet vervolgd. Waarom werd hij vervolgd? Omdat hij dat hele Jodendom, met al zijn uiterlijke franjes, wat God zelf had gegeven, dat heeft hij onder het kruis geplaatst. En hij heeft gezegd, als je niet bekeert, dan hoor je er niet bij. Nou, dat was voor hen in hun trots, niet voor allemaal, Romeinen 9, was dat ja, onoverkomelijk. Nou, laten we het heel even rusten als je daar moeite mee hebt. Zo meteen over hebben. We gaan even naar het volgende vers 3. Ja? Want die mannen, let even goed op wat er staat, hè? Ze zeiden tegen de priesters, en dan staat er in het midden van vers 3, moet ik. Zie je dat? Zij niet, moeten wij. Dus ze komen met z'n tweeën, en je zou toch verwachten dat er zou staan, moeten wij. Staat, moet ik. Ik. Moet ik. Het ik gerichte, hè? Ik. Moet ik nou in de vijfde maand blijven treuren? Moet ik nou echt serieus elke maand avondmaal vieren? Moet ik elke week naar de samenkomst? Moet ik nou echt die Bijbel lezen? Ik heb het nou al zo lang gedaan. Dat is hun vraag. Waarom moesten ze eigenlijk vasten? Weet iemand dat? Wat betekende dat vasten eigenlijk? Van de Joden in de ballingschap. Wat dachten zij aan? Vasten was natuurlijk een stukje treuren. Een stukje. En waarover treuren zij?
De verwoesting van de tempel.
Ja. Maar waarom was die tempel verwoest?
Door de zonde.
Ja. Waarom is de Heer Jezus gekruisigd?
Zonde.
Vanwege mijn zonde. Ja? Wij verkondigen de dood van de Heer. Ik las vorig jaar een boekje en die meneer zei, het avondmaal moeten we als een feestmaal vieren, we moeten vrolijk zijn. Maar wacht even, we verkondigen niet de opstanding van de Heer, maar wij verkondigen de dood van de Heer, de dood van de Heer die in zijn lichaam mijn zonde gedragen heeft. Hè? En dan zeggen sommige gemeenten, nou, weet je wat, we doen het niet meer elke week, zoals in het begin. Handelingen 20, vers 6, 7. Op de eerste dag van de week. Paulus zonderde zich 7 dagen af. In Troas. Oh, hij wilde per se op die eerste dag van de week brood breken met de broeders en zusters. Nou, sommige mensen zeggen, we doen het elke maand. Elke week is wel een beetje veel, hè. En sommige gemeenten doen het elke 3 maanden. En sommige doen het elk half jaar. En sommige doen het 1 keer per jaar. Moet het nou echt elke week? Moet het nou echt elke maand? Snap je een beetje hoe het werkt?
Sommigen hebben het helemaal vervangen.
Ja, klopt, ja.
Door iets anders. Bijvoorbeeld het Leger des Heils. Die hebben dat op een hele andere manier.
Wat doen ze?
Het Leger des Heils. Die doen het heel anders bedenken. Die hebben zo'n soort heiligingstafel. Dat is een lange tafel. Nou, en dan kan je daarvoor knielen. En dan kan je aan die Heer bedenken. En dan is er geen brood. Er is geen wijn. Helemaal niks.
Nee, dat is merkwaardig.
Ja, maar dat wordt wel genoemd als avondmaal.
Ja, maar dat is de kerkgenootschap, die lopen heel ver weg. Hè?
Nee, maar ik bedoel alleen maar. Ik
doe het katholiek bolwerk, ja.
Nou ja, je hebt...
Ik werk voor het Leger des Heils, dus ik weet ongeveer hoe het gaat.
Ja.
Ja, ik distancieer me daarvan.
Nou ja, de Heer heeft natuurlijk wel gezegd, deze beker,
ja.
En doe dit, zo dikwijls, als u dit doet, doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit.
Die beker.
Ja, en het brood.
Of dat plastic...
Dat is ook nog weer een discussie. Ja, kijk, als je het mij persoonlijk vraagt, mijn persoonlijke mening, maar dat is dus niet schriftuurlijk helemaal dicht te timmeren, dan zeg ik, nou ja, ik weet nog vroeger, toen hadden we een beker, en dan ging zo rond, en dan had iemand deed dan met zo'n broekje. Maar ja, nu zijn we allemaal bang voor... Allemaal besmet.
Dat is gemeenschap, als je de beker rond laat gaan. Nu is ieder voor zich.
Nou weet je, ik wil daar geen ruzie over maken, want er zijn ook gemeentes die zeggen, ja, dan moeten we matzes, moeten we nou wel niet brood? En, laten we gewoon avondmaal vieren. En die dingetjes kun je een mening over hebben, maar dat zijn nou niet dingen dat ik zeg van, daar moet je nou gelijk elkaar te lijf mee gaan, toch? Ik heb wel een voorkeur.
Ik mis die beker wel. Ik
mis hem ook.
Ik zou hem terug willen.
Ja. Nou, dien een brief in. Maar,
Wie weet.
Ze willen graag duidelijkheid. Deze twee mannen. Wereldgelijkvormige mensen willen duidelijkheid in de gemeente wat moet ik doen en wat mag ik laten? Dat vinden wij fijn. Hè? Dus moet ik nou echt elke week, moet ik dit, moet ik dat? Daar willen ze graag een antwoord op hebben. Vers 5 zegt tegen de hele bevolking van het land en tegen de priesters, de profeten worden hier uitgesloten. Want dat staat wel in vers 3, maar niet in vers 5, de profeten. Iemand één idee waarom die er niet bij staan? God zegt niet zeggen tegen de profeten. Waarom niet?
De profeten werden aangesteld.
En?
Nee, de profeten die kregen van God aanstelling. En de priesters was omdat ze leviet waren.
Ja. Ja. En de profeten hadden dat dus niet nodig.
Nee.
Want die kenden de gedachten van de Heer. Snap je? Een priester werd gewoon, van geslacht op geslacht was je gewoon priester. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je geestelijk gezind bent. En de profeten kennen de gedachten van de Heer. Haggai, Zacharia, Malachi. Die wisten wel hoe het zat. We hebben vandaag mensen nodig die de gedachten van de Heer kunnen communiceren in de gemeente. Dat is hier. Heeft u werkelijk voor mij gevast? Zie je dat? Vandaag heb je hele groeperingen die zeggen, we moeten vasten. Vasten. Maar vast is een uiterlijk iets. En ik heb dat meegemaakt in kerk en gemeente. Dan hadden we een week van vasten met de hele gemeente. Want er moest iets gebeuren. Een oudste, weet ik wat, gekozen worden. Alleen, wat de Heere God wil, is... laten we het even opzoeken in Jesaja 57. Jesaja 57... Vers 3. Klopt dat? Nee. Dat is niet het juist. Volgens mij...
58,
ja. Ja, dankjewel. Er staat in vers 3... van Jesaja 58. Terwijl zij zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie op uw vastendag, zoekt u uw eigen wens en beeld u al uw arbeiders af. Zie u vast om de twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wil laten horen in de hoogte. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies? Nou, dat de mens zich op een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as. Noemt u dat vasten en een dag die de Heer welgevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan, dat u elk juk breekt. Is dit het niet, dat u brood deelt met wie honger lijdt en de ellende ontheemt en een thuis biedt, dat als u een naakte ziet hem kleedt, En dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad. Nou, dat is de Heer Jezus. Hè? Ik zal mijzelf aan hem openbaren. Het gaat er bij vasten dus, of elke handeling die wij doen. Hè, is dit niet de Bijbelstudie die ik verkies? Is dit niet de bidstond die ik verkies? Is dit niet, nou noem maar op. Als wij ons leven niet richten naar de Heer Jezus met al onze fouten natuurlijk. Maar dan heeft de Heere God geen boodschap aan wat wij doen. Die gemeente waar ik ooit was, daar hadden we vaste week of 3 dagen vaste, 4 dagen vaste. Maar op een gegeven moment kwam daar een gigantisch schandaal naar buiten. Nou, er werden mensen opgelicht door een of ander piramidespel. Destijds. Ik kwam zelfs nog op televisie. En ik liep daar met mijn gitaartje. Er kwam een journalist naar me toe. De hele gemeente stond gewoon in zijn nakie voor de wereld. Van hier gebeuren gewoon dingen. Oplichterij. Mensen raakten zelfs hun huizen kwijt. En dan gingen we wel 3 dagen vasten. Snap je wat ik bedoel? Nou, heeft dat dan zin? Je kunt beter niet vasten. En leven wat de Heer Jezus noemt Wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. Dat je gewoon eerlijk bent, dat je naar elkaar omziet, dat je gerechtigheid en waarheid najaagt, dan dat je gaat vasten, terwijl je al dit soort dingen in het verborgene toestaat en doet.
Er wordt al jaren over Nederland uitgerold, hè, bidden en vasten.
Ja, dat is dus mijns inziens ook weer iets waarvan men denkt dat we zo de Heere kunnen bewegen tot iets. Maar het, kijk, Nederland is het probleem niet. De christenheid is het probleem. De eindeloze verdeeldheid en de eindeloze twisten en ruzies en dingen die er spelen in de kerken, nu al, nou, ik ga geen voorbeelden noemen, dan kunnen wij wel heel erg boos zijn om de goddeloosheid in ons land en gaan bidden en vasten. Maar we moeten eerst eens gaan kijken naar, zijn wij nog een zout geweest dan? Zijn wij nou echt een licht geweest als geheel? Kunnen mensen aan ons zien dat de Heer Jezus Christus Heer is? Het is om je kapot te schamen eigenlijk. Daarom zegt hij ook hier in dit stukje, in Jesaja 58, in vers 5, dat de mens zich een dag lang verootmoedigt. Zijn hoofd buigt als een riet. Dat wil zeggen dat jij als christen erkent, ik maak deel uit van een getuigenis dat gefaald heeft. Ik buig mijn hoofd, net als Daniel in Daniel 9, wij hebben gezondigd, vader. Wij hebben het niet goed gedaan.
Hallo,
collega. Hallo. Ga jij eens even neerslaan?
We hebben geen vrouw gesprek.
Ik schrik mij. Ik denk, gaat er de telefoon af of zo? Nou. Wij leven vandaag in een tijd waar individuele mensen zoals Timotheus en Titus, weet je wel, in de brieven, dat zij samen met een groep trouwe, dankjewel, discipelen, dat zij het getuigenis vormen van de Heer Jezus zegt, u hebt kleine kracht, u hebt kleine kracht, maar ik heb je deur geopend. Dat is deze tijd. En je kunt bidden en vasten tot je een ons weegt, maar de Heer laat zich echt niet beïnvloeden als de harten niet juist zijn, als de levens niet kloppen, als er, snap je, dat is eigenlijk het hele punt van dit stukje in Zacharia 7. Vers 9 zegt, 8 zegt, verder kwam het woord van de Heer tot Zacharia, zo zegt de Heer van de legermachten, let op hè, het is niet meer de Heer van Israël, maar van de legermachten, hij heeft afstand genomen van hen. Vel een betrouwbaar oordeel. Bewijs goede tierenheid en barmhartigheid en ieder aan zijn naaste. Onder druk weduwe nog wees, vreemdeling nog arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. Maar zij weigerden er achter op te slaan, zegt vers 11. Ze zetten hun schouder er dwars tegenin. En stopten hun oren toe om niet te hoeven luisteren. En dan zegt Paulus in 2 Timotheus, want er zal een tijd zijn, hoofdstuk 4 vers 3, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen, en zullen het oor van de waarheid afkeren, het oor van de waarheid, zie, ze stopt hun oren toe, zelfde, Zacharia 7 vers 11, en ze wenden zich tot fabels. Hebben wij nog oren? Waarom doen wij de dingen zoals wij ze doen? Is het omdat wij de Heer Jezus lief hebben? Want ik kan je vertellen, als je hem in alles volgt en alles dient, dan krijg je wel tegenstand. Dan word je wel bekritiseerd. Ik had laatst iemand probeerde aan te spreken op iets, maar in plaats van dat er een reactie kwam van bedankt, of was tegelijk, nou ja, ik wil er niks van weten, huppakee. Dus dan denk ik, ja, als mensen tegen mij zeggen van joh, ik vind dit of dat niet oké, dan wil ik daar serieus wel naar luisteren. Dus zijn we nog bereid om kleiner te worden en ons te verplaatsen in de ander? Want dat is wat het vaste wat God verkiest. Dat is de Bijbelstudie die God verkiest. Dat is de samenkomst die God verkiest. Dat wij zo worden als de Heer Jezus. Die Samaritaanse vrouw zag, die ook zijn discipelen verdroeg, zelfs Judas, tot op zekere hoogte, en zijn eigen belangen niet zocht, maar de belangen van de Heer, van de Vader. Ja.
Wees heilig, want ik ben heilig, zegt Jezus.
Ja.
Zegt Petrus.
1 Petrus.
Ja.
En vers 12 zegt dan, zij maakte hun hart als diamant. Zie je dat? Om maar niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de Heer van de legermacht door zijn geest gezonden had door de dienst van de vroegere profeten. Wat zijn onze vroegere profeten? Het zijn de apostelen. De leer van de apostelen. Nou, er is vandaag een hele discussie in een bepaald kerkverband over de vrouw in het ambt. Hè? Maar die hele discussie had niet nodig geweest als mensen maar hun hart niet hadden gemaakt als diamant en gezegd hadden, wat zegt het woord? Wat zegt het woord? Wat zeggen de apostelen? Wat zegt Paulus? Wat schrijft hij? Zeg je?
Ik zeg, wat zegt Gods woord?
Ja, wat zegt het woord? En de profeten spreken altijd namens de Heer. En wij hebben in de brieven van het Nieuwe Testament Gods volmaakte openbaring. Hoe wij ons moeten gedragen in het huis van God. En daarvan zegt Paulus, ja, ik sta gewoon niet toe dat een vrouw gezag heeft of over de man leert. Zij moet stil zijn en zich laten onderwijzen. Kunnen wij wel zeggen, ja, daar ben ik het niet mee eens. Ja, er staat ook mannen bid met opheffing van heilige handen. Dus ja, als wij bidden mannen, maar ons leven is niet heilig, zoals jij het net zei, dan moet je gewoon je mond houden. Ja, dat is ook waar. Dus Paulus zegt, bedroeft de Heilige Geest van God niet. Efeze 4, vers 30. En wat was het gevolg? Vers 13. Ja, dat is wat hoor. Daarom is het gebeurd zoals hij geroepen had, maar waarna zij niet geluisterd hadden. Evenzo riepen zij, maar ik luister niet. Zie je dat? Zegt de Heer van de legermacht. Dus, ik heb dat van de week, had ik een mail van iemand en die vertelde, ja, ik zit in een gemeente, die deed ik daar en daar. En onze gemeente die heeft wel goede dingen, maar sommige zonden worden er gewoon toegestaan. Dus ik zei, ja, als sommige zonden worden toegestaan, dan staat hier, je kunt wel roepen en bidden en alles, maar dan luistert God niet. Ja. Kijk, we zijn niet allemaal perfect, maar ik heb het over het toestaan van zondige levensstijlen en van dwaalleer en zo. Dat moet je niet toestaan in de gemeente. Maar wat was er nog meer aan de hand? Ik heb hen echter met een storm weggeblazen. Naar alle heidenvolk. Dat was dus voor de ballingschap. Dat is de ballingschap geweest. Nou, vandaag heeft God ook al die verwarring toegestaan. Over ons uitgeblazen. Scheuren, dan moet er onder u zijn, zegt Paulus. Vanwege onze zonde. Want wij zijn geen haar beter dan Israël. Sterker nog, wij hadden zelfs een grotere verantwoordelijkheid. Omdat wij de volle zegen van het kruis kennen. En toch hebben wij als christenen, als christenheid, ook de naam van de Heer door het slijk gehaald. Doordat er al wat er allemaal gebeurd is. In alle kringen en in alle groeperingen.
2000 jaar kerkgeschiedenis, laat het wel zien, ja.
Ja, en wat ik in mijn... Ik ben nu 21 jaar bezig fulltime. Wat ik tot nu toe heb gezien en meegemaakt in kerken en in gemeenten, dat is echt heel verdrietig. Ja.
Ik mis altijd de verontmoediging in de bidstonden.
Wat zeg je?
Ik mes in de standen de verontmoediging.
Ja. En dat is wat hij hier zegt hier, hè? In Jesaja 58. Dat is ook wat Paulus zei tegen Timotheus. Ik herinner mij je tranen, zegt hij. En dat waren tranen omdat Paulus natuurlijk in de gevangenis ging en hem niet meer zag. Maar ook de tranen van, ja, het komen zware tijden aan. En Paulus was in zorg over alle gemeenten. Daarom is het belangrijk dat wij een hart hebben dat zich verootmoedigt voor de Heer. Want wij zijn echt niet beter, hè? Ook als gemeente niet beter dan andere kerken of groeperingen. Dat wij denken, nou, wij zijn helemaal geweldig. Nee, wij maken ook deel uit van dat falen. Het land werd echter achter en verwoest, zie je dat? Vers 14. Maar wat is ons begerenswaardige land eigenlijk? Weet iemand dat? Ze hadden een letterlijk land. Met honing en melk. Wij hebben een geestelijk land. Wat is ons land?
Hemel.
Vaderhuis.
Ja. De hemelse gewesten. Ik zou het eigenlijk zo willen zeggen. De hemelse Christus Jezus. In wie alle schatten van de kennis en de wijsheid verborgen zijn. Wij zijn in hem gezet. Dat is ons land. Bedenk de dingen die boven zijn.
Colossense 3 vers 1 en 2 en 10.
Ja. Maar dat land is verwoest. In de zin, men ziet het niet meer. God heeft het aan hun ogen onttrokken. Waar gaat het nou nog vandaag over de verheerlijkte Heer Jezus Christus aan de rechterhand van God? Waar gaat het nog echt over hem? De schatten die in hem verborgen zijn.
Ik zie alleen maar uiterlijke godsdienst. Ik heb er zelf ook middenin gestaan.
Oh, niet best.
Nee, maar ik ben daarvan bekeerd.
Ja, mooi. Ja, maar wij zijn als mensen geneigd tot uiterlijke godsdienst. Dat is namelijk heel makkelijk. Je kunt jezelf erachter verschuilen. De vijgenblaadjes van Adam en Eva, weet je wel. Maar God zegt, hier is mijn zoon. Ik heb in hem alles volbracht. Ik heb hem tot hoofd van de gemeente gemaakt. En ik heb hem gepresenteerd in het woord van God. Nou, en dan mag jij je met hem voeden. Je mag van hem genieten. Maar de christenheid heeft zichzelf gezocht. En de verwarring is compleet. En God zegt, niemand kan er doorheen trekken of naar terugkeren. Zo maakten zij van het begerenswaardige land een woestenij. Een woestenij.
Maar als dat ook voor de christenheid nu geldt, hè? Ja. In de gemeentes, dan is dat echt verschrikkelijk.
Ja.
Klopt. Dat is echt,
ja. Ja, dat is ook zo, ja. Er zijn natuurlijk goede uitzonderingen, hoor.
Ja, maar ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, van als je dat zo betrekt, nu ja. Zeg maar, als het doordringt, dan is dat echt erg.
Ja, en dat is dat wat de Geest van God doet. Hij laat het je doordringen. Je beseffen. Wat voor tijd leven wij nu? We hebben de Zoon van God eigenlijk, ja, wel een plaats gegeven, ergens. Maar niet het hele gebouw. Niet de hoofdplaats, de ereplaats. Nee.
Is dit de afval, de grote afval?
Nog niet. We zitten nu in het verval. Als de gemeente opgenomen is, dan krijgen we de afval. Namelijk, ik sta aan de deur. Dus vandaag nog niet.
Maar wel het verval.
Zeker. Ja. En nogmaals, lieve broeders en zusters, ik ken ook echt wel de uitzonderingen, hoor. Fijne mensen, ik ken echt gemeenten waarvan ik blij wordt, tuurlijk. Maar het geheel past precies in Zacharia 7. Want ik sprak laatst met mijn moeder, bijvoorbeeld. En zij zit dan bij een kerk. En ik las dat kerkblad. Ja, we hebben een nieuw kerkblad. Mooi, hè? Ja, dat was mooi. Maar dan ging het dus over de eeuwige en het licht. En de geesteskracht. Maar ik zeg, maar waar gaat het nou echt over de Heer Jezus dan? He? Niet over hem. Nou, ons burgerschap is in de
hemel.
Waarvanuit wij
de Jezus verwachten.
Ja, moet je even goed luisteren. Waarvanuit wij de Heer Jezus verwachten. Wie deze hoop op hem heeft. Die heiligt zich, die reinigt zich. Want wij verwachten niet een koninkrijk. Ja, dat komt wel. Maar wij verwachten de Heer Jezus. Dat is iets anders, hè? Veel mensen zeggen van nou ja, straks komt er een koning. Kijk, en de koning komt. Ja, maar niet voor ons. De koning komt voor Israël. Maar voor ons. De Heer Jezus Christus. Die ons lichaam zal veranderen aan de gelijkvormigheid van zijn lichaam. En dan zullen wij...
Dat zegt dus Paulus in Filippenzen 3.
Ja.
Terwijl hij ter gevangenis zit.
Ja. Dat klopt. Ja, en het was nog niet eens... 2 Timotheus, waar hij dus ook al wist van, nou ja, mijn dagen zijn geteld. Ik heb nog maar enkele dagen, weken te leven. En ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Alleen Lucas was er nog en allen in Azië hadden zich van hem afgewend. Dus het leek allemaal mislukt. Net zoals bij de Heer Jezus in Matthäus 11. Als de steden zich niet bekeerden en hij zegt van, ik dank u vader. Want u heeft het voor wijze en verstandige verborgen... maar aan kindertjes geopenbaard.
Daarom vond ik het zo goed. Ik geloof dat het hier was. Want u zei, bij de begrafenis van de Heer Jezus waren 2 mensen.
Ja.
En bij de begrafenis van de paus 1000.
Ja, dat was hier, ja. Klopt. Want, zegt Johannes, in 1 Johannes 4, als zij uit de wereld zijn, luisteren zij niet naar ons, de apostelen. Maar als iemand uit God is, dan luistert hij naar ons. Dus als iets in de wereld heel populair is, dan is de kans vrij groot dat het niet uit God is. Want als iets uit God is, dan wordt er geluisterd naar de profeten van het Nieuwe Testament, de apostelen. En dat is het bewijs dat je een kind van God bent. Dat je het woord van God wil gehoorzamen. En wereldse godsdienst laat jouw oude leven intact. Je kunt doen wat je wil, maar je hebt een uiterlijke vernis, waardoor je denkt, nou, ik zit wel goed. Zoals hier in Zacharia 7. Moeten we nou zo lang blijven vasten? En zegt God, ik wil een nieuwe schepping. Ik wil iets van mijn zoon in jou zien. Nou, ja?
Teken en wonder is er ook uiterlijke godsdienst.
Zeker. Ik had van net nog, ik was daarom iets later vertrokken. Maar er was een mevrouw en die reageerde op mijn video over de bediening. Moeten wij de bediening van Jezus voortzetten? En ze zei, ja, maar we moeten nog steeds mensen genezen. Want ik ben zelf ook genezen door gebed. Ik zei, ja, maar... genezing door gebed is iets heel anders dan de bediening van Jezus voortzetten. Want dat is op alle zieken de handen leggen. En hele steden kwamen daar, die werden gewoon genezen. Lucas 4, tot de avond toe.
Nou, dat gebeurt nog steeds.
Hm?
Dat gebeurt nog steeds.
Oh ja?
Nee, de mensen die dat daarin geloven.
Ja, dat klopt, dat zei ik ook. Ja. Tuurlijk gebeurt dat niet. Want die bediening had een doel. Het koninkrijk aan Israël, dat was hij zelf, aanbieden. Kijk, het koninkrijk van God is nabij gekomen. En wat zeiden de Israëlieten? Wat zeiden de mensen? We willen hem niet. Welk teken geeft u ons? Nadat hij dus het allemaal gedaan had. Dus de mens, Jezus Christus, die al die dingen deed, werd verworpen door deze wereld. Dus heeft God een ander... een andere bedeling, een andere systeem, een ander systeem.
Dus het is wat triest op te merken, er zijn door de Heer Jezus 37 wonderen verricht.
Ja.
Dat ze dat niet hebben gezien.
Nee, maar dat heeft ook te maken met het hart. Ze maakt hun hart als een diamant. En het bijzondere is dat de Heer Jezus precies wist wie hem wel zouden herkennen. De blindgeborene, de Samaritaanse vrouw, Nicodemus, de man die daar lag bij... dat water van Bethseda. Nou ja, de discipelen, de 11 discipelen. Maria, Lazarus, Martha. Weet je, het zijn allemaal van die individuele mensen. Hij zocht ze op en zij zagen wie hij was. En hij verzamelde ze tot 1 kudde en 1 herder. Nou, en dat is nog steeds aan de gang. En daarom moeten wij vandaag niet naar wonderen en tekenen gaan jagen. Maar naar iets in de hemel. Want dat koninkrijk komt straks. En dan is niemand meer ziek. Maar wij hebben een innerlijke Christus. Hij woont in mij. We hebben een geestelijk doel. Namelijk ons leven wordt getransformeerd. Metamorfose. Romeinen 12 vers 2. Naar zijn beeld. En hij werkt alle dingen mee ten goede. En daarom moeten wij leren zien op het onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. Ook dit lichaam is tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. En dat vergeten heel veel mensen. Wij hebben niets zichtbaars in het christendom. We hebben alleen de Heer Jezus. Is dat genoeg? Of moet er nog wat bij? Tuurlijk mag je bidden voor elkaar. Doe dat alsjeblieft. Ik heb ook mensen genezen zien worden toen ik voor ze bad. Incidenteel. Maar daar ga ik ook verder niet over rondbazuinen. Dat is de Heer, zijn werk. Maar wij zijn vandaag geroepen om Christus te vertegenwoordigen. Dat is zo mooi en zo heerlijk en zo'n rijke roeping. Dus laat je niet naar een zijspoor brengen. En uiteindelijk heb ik geschreven dat de samenvatting staat op de website hè, vandaag. Die doe jij er ook weer bij. Uiteindelijk wordt de christenheid, let op, als de Heer Jezus de gemeente heeft weggenomen. Ik lees het voor. Een bewaarplaats van elke onreine geest. En een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel. Babylon. Openbaring 18 vers 2. Nou, is dat niet des te meer een reden om ons meer en meer met hem bezig te houden?
Dus straks krijg je dus echt het satanisme?
In de christenheid, ja. Zeker, tuurlijk. Want de antichrist is Satan in het vlees. En ze zullen allemaal hem achterna lopen. Zowel de afvallige joden als de afvallige christenen. Want hij zal logenen dat Christus de Messias is. En hij zal de zoon en de vader logenen. De joodse leugen en de christelijke leugen. Samen zullen zij het beeld aanbidden in de tempel. Dus vandaar dat we vandaag waakzaam moeten zijn, lieve mensen. En ons moeten bezighouden met Christus en hem alleen. Ja? Nou, dat was weer een heel hoofdstuk. Nou, wanneer gaan we verder? Rijk?
Zeg het eens.
Ja, zeg het eens. Wanneer gaan we verder?
Hebben we niet een agenda?
Oh.
Augustus? Juli?
Nou, juli ben ik in Frankrijk, dus het wordt lastig.
Nou, augustus dan, hè?
Augustus, het laatste dinsdag van augustus. Zijn jullie dan allemaal weer? DV, als we niet in het vaderhuis zijn. Want ik heb gehoord dat Iran en Israël, dat is allemaal nog weer moeilijk. Wapenbestand is weer geschonden. Trump zit vandaag in... Dit zijn spannende tijden dit, hoor. Ik bedoel, elk moment kan de Heer komen.